Dit is Peter. Voor wie hem nog niet kent, ik ken hem ook niet.
Oh, ik ken mezelf ook nog niet helemaal, hoor, dus wat dat er gaat.
We hebben afgesproken dat Peter zichzelf gaat introduceren, want anders ga ik misschien dingen zeggen die hij weer moet corrigeren.
Ja,
dus
wel.
Dat hebben we afgesproken, maar ik ga wel voor je bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor Peter. Peter die hier vandaag voor het eerst bij ons in onze gemeente is. Heer, ik bid u dat Peter zich hier ook op zijn gemak mag voelen. Dat Peter uw woord met ons mag delen. En dat wij daaruit uit mogen halen wat voor ons van toepassing is. Heer, zegent u Peter op deze plek in onze gemeente. Amen.
Amen, dankjewel broeder. Een hele goede morgen allen. Ik heb normaal geen briefje, maar ik heb hier zo'n klein beetje tijd gekregen dat ik dat maar wel moet doen. Anders ga ik het echt niet redden. Ja, ik ben zo iemand die gaat van links naar rechts. Maar het is natuurlijk een avondmaaldienst. Dat is wat nu centraal staat. En dat is ook de reden waarom dat ik wil spreken over diegene die centraal staat deze morgen. Ik kreeg de vraag, wat voor nummers moeten we zingen? En toen zei ik, als het over Jezus gaat, dan is het wat mij betreft goed. En zo sta ik ook in het leven. Vanmorgen werd er door iemand tegen mij gezegd, ik hoop dat we wat van jou kunnen leren. En dan schrik ik, hè. Dan denk ik, oh, als ze me maar niet na gaan doen. Echt waar, sommige dingen wil je echt niet doen, hoor. Moet je ook niet doen. Weet je, dat is gewoon Peet. Net zoals jullie ben ik ook gewoon Peet. Ik sta hier op een enorm podium en dan denk ik al, eigenlijk is het te hoog. Eigenlijk wil ik gewoon tussen jullie instaan. Want de enige reden dat ik hier sta is omdat ik het fijn vind om dingen te delen. En ik praat nogal makkelijk. Nou, is toch lekker. Paulus had het ook wel een beetje. Mozes had het wat minder, die kreeg Aaron mee. Maar dat is de reden. Misschien zit u en dan zegt u van nou, dat delen is niet echt mijn ding. Maar ik vind het wel heerlijk om te luisteren, daarom zit ik hier. Maar er is geen verschil. Weet je, ik worstel ook met dingen in het leven. Heel veel dingen begrijp ik, echt waar. Je bent soms onder de indruk van wat ik begrijp. Maar sommige dingen begrijp ik echt niet. En dan zegt u misschien, begrijp je dat niet? Nee, daar kan ik niet bij. En zo zijn we allemaal anders. En we geloven allemaal in diezelfde Jezus. We houden allemaal van diezelfde Jezus. En sommige dingen die Jezus zegt, daar wordt ons hart blij van. Wow, wow. En andere dingen denken we, nou. En de ene wordt blij en de ander denkt, nou. En toch aanbidden we dezelfde Jezus. Alleen we doen dat allemaal met wie wij zijn. Wie we geworden zijn. Ik ben ook geworden wie ik ben door alles wat ik meegemaakt heb in mijn leven. Ik heb een hele poos in Schravendeel gewoond. Bij jullie alle bekend, neem ik aan, Schravendeel. Ja, hè? Is een klein beetje naar beneden, naar rechts en dan ben je er. Is bij Dordrecht. Ja, goh, bij Dordrecht. Goh, daar komt Wim toch ook vandaan? Ja, komt Wim ook vandaan. Ik heb Wim daar leren kennen. Ik ben ook in Jozua ben ik betrokken geweest als oudste in de tijd dat Wim daar ook kwam. We zijn bevriend geweest met Wim en Gees. En we hebben heel veel met ze meegemaakt, ook in de gemeente Jozua. En 7 jaar geleden heeft God in ons hart gesproken. Ik zeg niet dat God echt gesproken heeft. Dat zei ik tegen mijn kinderen ook niet. Zo van, wij horen Gods stem. Nee, ik zei tegen mijn kinderen, ik geloof dat God een verlangen in ons legt om eens wat anders te gaan doen. En dat was vanuit Schravendeel, vanuit mijn gevestigde baan, vanuit het huis wat we hadden, zijn we naar Woudenberg gegaan, daar heb je een vakantiepark. De Heigraaf, allen bekend. Oh, wat een minder. En daar woon ik middenop. En ik geloof dat ik daar mag dienen als zijnde voorganger. We hebben daar 20 diensten in het jaar, maar dat is maar een klein stukje. Voor de rest mag ik daar gewoon dienen als Peet. Ik gooi net als iedereen in mijn korte broek de vuilniszak in de container. Daar ben ik niet anders in. Ik sta achter de bar als er een feestje is. Dat is ook gezellig, joh. Levend water, verfrissend vrij. Soms zie ik mensen denken, dat kan toch niet? Nou, dan moet je het eerste verhaal van de Heer Jezus eens lezen. Ja, de Heer Jezus was ook gewoon in Canaan. Maakt ook gewoon wijn. Ik zeg tegen iedereen, drink met mate, hoor. Echt. En als ik kan, dan probeer ik hen Jezus te laten zien. Ik ben verantwoordelijk voor de gezelligheid op het park, dus het loopt allemaal door elkaar heen. Als je eenmaal op het park bent, dan kom je mij tegen. Of dat je nou heiden bent of christen. Want ja, bij de bingo zie je mij ook. En bij de Hollandse party. Oh, ik vind het zo heerlijk. En ook dit jaar hoop ik weer op die plekken te zijn waar Jezus ook kwam. En ik hoop dat jullie daar ook komen. Weet je, dit is één plekje waar we op zondag veilig komen. We hebben een clubje opgericht. We zitten hier in alle veiligheid. En dit was de plek waar Jezus ook kwam. Waar Jezus vaak de boekrollen opende. Waar Jezus vaak zijn vader ging ontmoeten. Het is helemaal goed. Laten we dit blijven doen. Maar ga komend jaar eens lezen wat Jezus nog meer deed. En gelukkig gaan jullie straks in de paastijd nadenken over de 7 uitspraken van Jezus. Ik ben de weg, de waarheid. Ik ben. En we gaan ons focussen op Jezus. Want Jezus heeft mijn leven veranderd. Weet je, niet zozeer het geloof. Ik ben christelijk gereformeerd opgevoed, niks mis mee. Maar het was niet levensveranderend. Het was levensveranderend toen ik mijn kont een beetje in de krib gooide. En toen ik eerlijk naar mezelf toe ging zijn. Toen ik een klein beetje afdreef en iedereen dacht, oh, dat komt niet goed met Peet. Toen dacht de vader, dat komt echt wel goed aan. Ik werd verliefd op een krantenmeisje. Krantenmeisje bleek christen. Dus met het meisje kreeg ik ook het geloof weer mee. Ik was bij een vriendenavond, ik kwam tot geloof, tot levend geloof. Ik plakte op mijn auto de stickers, Real Life is Known Jesus. En sindsdien heb ik maar één ding, dat ik geloof in Jezus. En ik geloof in zijn lichaam. Ik geloof in het feit dat als wij met elkaar Jezus dienen, dat we een enorme impact kunnen hebben op deze wereld. Daar geloof ik in. Echt, Jezus kennen, dat is ultiem. Christen zijn is nog een beetje spannend. Soms vraag je aan mensen, ben je ook christen? Ja, ik ben hervormd. Oké, leuk. Ja. Spannend is dat, hè? Want christen zijn is Jezus volgen, hervormd zijn is deel zijn van een gedeelte van het lichaam van Christus. Is ook goed, is niet erg. Maar als iemand ooit aan jullie vraagt, van, geloof je ook? Ja, ik ben een Bereaan. So what? Paulus zegt het op een gegeven moment ook. Ben je van mij? Ben je van Apollo? Ben je van Jezus? Ik bedoel, we moeten alles wat wij uitspreken moet gericht zijn op Jezus. Op Jezus. Niet op die verdeeldheid die wij gecreëerd hebben op deze wereld, maar op Jezus. Ik ben zo ongelooflijk verliefd op Jezus. En weet je wat het hele rare is? Dat aan de ene kant Jezus de persoon is die mij aankijkt en mij laat voelen dat er dingen niet goed zijn in mijn leven. Man. Maar aan de andere kant kijkt hij zo liefdevol tegen me dat ik denk, maar u mag het tegen mij zeggen. 2019 wordt een jaar waarin wij ook weer keuzes kunnen maken over hoe wij Jezus gaan laten zien in deze wereld. Weet je dat dat een van de belangrijkste dingen is? Het gaat niet zozeer om hoe wij ons voelen, dat denken we wel eens, hè? Deze wereld draait heel erg om hoe wij ons voelen. Ik denk dat het allerbelangrijkste is hoe anderen Jezus zien door ons heen. En als ons gevoel dat beïnvloedt, moeten we er zeker wat aan veranderen. Maar een keer verdrietig zijn, daar kan je gewoon nog oud mee worden, hoor. Echt waar. De Heer Jezus zegt op een gegeven moment, kom tot mij als je moe en belast bent. Oh nee, hoor, we zijn nooit moe en belast, want we kennen u. Johoho, happy, happy. De Heer Jezus vindt het zo heerlijk. Hoe heerlijk vindt u het als uw kinderen, als u kinderen heeft, en als uw kinderen een keer verdrietig zijn, dat ze naar u toe rennen. En dat je ziet dat ze gewoon echt verdriet hebben, dat je ze mag troosten. Dat je er voor hem mag zijn, dat je soms dingen die zij denken, dat je mag zeggen, hé, maar dat is niet waar, man, ik hou van je. Dat is toch heerlijk. Stel je voor dat je iedere dag je kinderen hebt en die zeggen allemaal, oh pap, als ik bij u ben. En dat je het verdriet wel ziet, maar nooit hoort. Dat happy clappy. Echt leven is Jezus kennen. En echt Jezus kennen betekent dat we gewoon echt mogen zijn. Heel ontspannen, gewoon echt. Gewoon zoals we zijn met al onze worstelingen, met al onze dingen. Ik neem jullie heel even mee in de gedachten. Ik heb een kapot horloge. Wat een zegen. Geen idee hoe laat het is. Hadden jullie van, oh nee, we hebben natuurlijk de kids. Ja, we moeten voor de kinderen natuurlijk wel op tijd klaar zijn. Sorry, ik zal me inhouden. Op een gegeven moment hebben we in Johannes 13 hebben we het moment dat Jezus de voeten van de discipelen was, dat iedereen van slag is. Klopt ook niet, hè? Het is een beetje hetzelfde als je een van de voorgangers of oudsten ziet vegen na de dienst. Of klopt dat hier wel? Oh, dat wel? Oh, mooi, hier werkt het wel. Ja, maar je hebt soms van die dingen wat gewoon niet klopt in je denken. En dit klopte ook niet. De Heer Jezus die de voeten van de discipelen ging wassen. En ik vind het zo mooi. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Dat is ook weer zo'n vraag van de Heer Jezus dat ik denk, ja, weet je, als je dan toch een toets geeft, dan moet je toch wel iets moeilijkere vragen stellen. Want hij heeft net hun voeten gewassen. Dus Thomas die ging wel voor een paar punten. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij. En terecht. Want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Waarachtig, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt. Nee, begrijpen, dat doet iedereen wel. Nee, je wordt gelukkig als je ernaar handelt. Dat lied kennen jullie ook wel van opwekking. Dat raakt mij iedere keer als ik dat lied hoor. Dit is wat ik wil dat jullie doen. Dit is waarom ik bij jullie neerkniel. Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn. Dit is wat de wereld ziet van mij als je mij gaat volgen. Toon mijn liefde aan de ander. Dien de ander, zo heb ik ook jou lief gehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt. Dien de ander, zo heb ik jou ook lief gehad. We zijn geroepen om mensen lief te hebben. Matteüs 28 zegt iets anders. Matteüs 28 zegt dat we de wereld in moeten gaan. Dat we mensen moeten vertellen wat we van Jezus geleerd hebben. Dat we hem moeten dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat hij bij ons zou zijn. Maar in feite zegt Jezus tegen ons, ik heb je voor één ding geroepen. En dat is om lief te hebben. Johannes 3, vers 16. We kennen allemaal die tekst, hè? Toch? We kunnen uit ons hoofd opdreunen in verschillende vertalingen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn één geboren zoon gegeven heeft. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Punt. En daar gaan we voor. Maar er komt er eentje achteraan. Nummer 17. Maar God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden om te oordelen. Maar om mensen de kans te geven om behouden te worden. En die moeten we er echt even aan vastplakken. Want we zijn er niet als we alleen maar happy-clappy zeggen, als je Jezus kent, zit het goed. En dat wij dan op zo'n manier in de wereld staan dat er veroordeling komt als je hem Jezus niet hebt. Jezus roept ons dit jaar op om hem te laten zien in deze wereld. En als Jezus ervoor kiest om niet te oordelen, hoe komt het dan dat wij zo vaak toch een oordeel klaar hebben? Weet je waarom dat dit zo bij mij leeft? Is omdat ik gisteren ook bij een Alpha startdag was. En het waren 25 leiders en die gaan een Alpha team leiden dit jaar. En die wilden heel graag nadenken over genade en veroordeling. En dat raakt me iedere keer weer. Want als straks die mensen naar de Alpha cursus komen, in hoeverre kunnen wij de liefde van Jezus laten zien zonder te oordelen? Weet je hoe moeilijk dat is? Weet je hoe moeilijk dat is? Ik denk dat we dat soms niet beseffen. We zitten zo vast in ons denken dat sommige dingen niet goed zijn, dat we sommige dingen moeten benoemen. Ik weet nog in mijn beginperiode, toen ik pas christen was, toen begreep ik alles namelijk. Echt waar. Toen snapte ik het opeens. En als ik dan daar ergens stond en ik zag iemand met een ketting om, en dat leek op zo'n verkeerde ster, dan kon ik het bijna niet laten om het toch een keer te zeggen, want oh, misschien weet ze het niet. Hebben jullie dat ook wel eens? Dat je de neiging hebt om. En weet je wat het hele erg is? Op het moment dat mensen Jezus nog niet ontmoet hebben, dan kunnen dat hele koude woorden zijn. Sommige mensen zeggen, ja, maar de Heer Jezus, die zei toch ook altijd duidelijk waar het op stond. Maar laten we één ding niet vergeten. Deze mensen keken de Heer Jezus aan, hè? Niet ons. Die keken in de liefdevolle ogen van de Heer Jezus die dat zei. Op het moment dat die vrouw meegenomen wordt in die grote kring en ze wordt veroordeeld op basis van de wet van Mozes, dan is het dat moment dat iedereen weg is en dan vraagt hij aan de vrouw, en heeft iemand jou veroordeeld? En de vrouw zegt, nee, oh, maar dan veroordeel ik jou ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Eigenlijk is dat ook wel weer een veroordeling, hè? Gaat hij toch nog net even op het laatst zeggen dat ze zondigt? Maar weet je, deze vrouw had Jezus aangekeken in zijn ogen. Zij had het recht gehad om Jezus te ontmoeten. Weet je, wij lijken best een beetje op de Heer Jezus, hoor, maar die liefdevolle ogen zonder oordeel, die liefdevolle ogen met het verlangen om de mens te redden voor de eeuwigheid, die liefdevolle ogen van iemand die in de heerlijkheid van zijn Vader was geweest en nu bij de mensen is om hen te leren kennen, dat hebben wij net niet, hoor. Bij ons gaat er van alles door ons hoofd. Zeg ik het goede? Doe ik het goede? Wat is de bedoeling? Hoe zie ik er nu zelf uit? Zit mijn haar goed? Zit mijn gordel nog goed? Want die gaat iedere keer naar voren toe. Wij zitten vol met allemaal andere dingen. En dan proberen wij heel liefdevol over te brengen. Hij gaat naar huis zondig niet meer. En wat denkt de ander dan? Moet jij nodig zeggen? Ik heb Jezus al zien zitten, hoor. Dat konden die mensen bij Jezus ook niet doen. Ze konden hem heel de dag volgen. Of hij was op de berg God aan het zoeken, zijn vader. Of hij was bij mensen om te genezen, of hij lag te slapen. Maar zij konden hem niet betrappen op. Maar laten we heel eerlijk zijn, wij zijn ook niet altijd het beste voorbeeld, hè? Of mag ik 24 uur met u meelopen en eventjes een beetje aanvinken? Wij kunnen nu op ons paasbest hier zijn. Oh nee, kerstbest, nieuwjaar best. We kunnen hier nu met elkaar zitten. En weet je, we willen allemaal Jezus volgen. Maar als we heel eerlijk zijn, laten we soms best wel eens dingetjes vallen. En we zijn soms best boos op mensen, terwijl het niet terecht is. En we hebben soms moeite om sorry te zeggen. En we vinden het ook wel lekker om soms bij de ander, en de Bijbelzip spreekt erover, splinter en balk. En zodra iemand iets tegen ons zegt, dan zeggen wij al, joh, let op je eigen balk, hup, zwijgen opleggen. Weet je, wij zijn niet de Heer Jezus. Oftewel, wij moeten heel voorzichtig omgaan met hoe wij hem gaan laten zien. En dan zegt de Heer Jezus tegen ons, weet je wat ik van jou vraag, is dat je lief hebt. Want ik wil dat mensen mij leren kennen. Ik wil niet dat mensen stoppen bij jou. En ik zat gisteravond op mijn kantoor. Ik kwam terug van de Alfa en ik zat zomaar even na te denken. Dan borrelt het bij mij. Dan denk ik, oh, dan ben ik helemaal, dat ging, yeah, wat was dat gaaf. En toen zat ik na te denken. En toen dacht ik, hoe is het nu eigenlijk voor onze hemelse Vader om ons als vertegenwoordigers te hebben? Dat moet toch erg zijn, hè? Dat moment met de discipelen en de kinderen. Toen de Heer Jezus zoiets had van, laat de kinderen tot me komen. En al die discipelen wilden alles een beetje gaan organiseren. Kinderen doen we in de sporthal. Hier is het goed hoor. Maar daar was het dus zo dat ze zoiets hadden van, joh, weet je, we doen die kinderen een beetje aan de kant, want de Heer Jezus is er en die kinderen, gaat even allemaal aan de kant, jongen, niet zo jengelen. Hier een bal, ga hem zoeken. Zo ging het. En de Heer Jezus had zoiets van, hey man, laat de kinderen tot mij komen, laat niemand ze hinderen, want voor hun is het koninkrijk. Nou, zo zijn wij dus ook een beetje. Doen wij werkelijk ons best om mensen Jezus te laten leren kennen? En ik zat me zo voor te stellen, ik woon midden op een vakantiepark en ik woon aan het plein waar alles gebeurt. En ik heb een kantoor met een trapje. Dus zomaar even voor de beeldelijke, hè, gewoon een beetje inbeelden. Dus ik heb zo'n trapje naar mijn kantoor en aan mijn kantoor zit mijn huis vast. Ik heb altijd mijn deur openstaan. Ten eerste omdat het lekker is, zeker in de zomer. En ten tweede omdat ik toegankelijk wil zijn. Dus ik zat me zo voor te stellen wat er zou gebeuren op het moment dat ik ga even naar binnen, want ik ben gewoon even moe. Ik wil even op de bank liggen. Dus ik ga naar binnen toe en ik ga daar liggen. Komt mijn zoon, ik heb een zoon van 19, twee van 15, en een van hun komt en die zegt, pa, mag ik even op kantoor zitten? En ik zeg tegen hem, ja, dat is goed. Maar laat je wel mijn deur openstaan? En hij zegt, ja, natuurlijk laat ik uw deur openstaan. Moet je voorstellen. Ik lig heerlijk op de bank. Jullie kennen mijn verlangen waarom dat die deur openstaat, toch? Iedereen weet, Peet zijn deur staat open. Niet alleen voor het lekkere weer, maar je mag altijd bij hem komen. Zet ik mijn zoon op kantoor neer. En wat gebeurt er? Er komen mensen mijn kantoor binnen. Een aantal mensen liepen een trapje op. Maar wat had mijn zoon gedaan? Mijn zoon denkt, mijn vader ligt te slapen. Ik zit hier op kantoor even wat te doen. Ze mogen mijn vader niet lastigvallen. Dus die heeft een briefje bij de deur gehangen. Ja, vreselijk hè, dat heb ik niet verzonnen hoor, echt niet. Dat heeft hij denk ik een beetje opgepikt uit mijn woorden, want ik zeg wel eens tegen hem van joh, je moet me even mijn rust laten, ik ben zo moe. Maar ja, dat zei ik tegen hem, omdat hij 24 uur per dag bij me is. Zoals de Heer Jezus ook wel eens dingen tegen de discipelen zei, maar niet tegen al die andere mensen. Tegen de discipelen zei hij wel eens van joh, ga lekker even weg, even vissen of zo. Maar tegen die 5000 mensen zei hij van nee, blijf nog even hangen, we gaan nog even lekker eten met elkaar. Maar ja, mijn zoon die dacht dus echt dat het een goed idee was. Die had een briefje gemaakt. Beste mensen, als jullie mijn vader zoeken, dan moet ik helaas vertellen dat hij er niet is. Ja. Hij ligt even te slapen. En dan zit hij echt niet op jullie te wachten. Want ook ik moet dan altijd stil zijn. Ja, heb je wel gelijk. Kom gerust nog eens terug, maar aangezien mijn vader het best druk heeft, is het misschien verstandig om te kijken of u het zelf kunt oplossen. Mede is namen mijn vader een hele fijne dag. Nou, maar ik weet dat gelukkig niet. Maar. Een aantal mensen liepen het plein op. Die liepen het trapje van mijn kantoor op, want die wilden even wat kwijt. En die komen met het briefje. En die kunnen het bijna niet geloven. Ik zie echt een... Dat kan toch niet dat het... Maar ja, het staat er wel. Kijk, daar gaan we. Hè. Gaat de letter van de wet. Maar het staat er wel. En die liepen het trapje weer af. Enigszins teleurgesteld. Probeer het een plekje te geven. Twee mensen durfden het wel aan en liepen het kantoor binnen. Ik vind het wel grappig, want gisteren, dit was gewoon mijn gedachte van gisteren. Ik zat op mijn kantoor, ik zag het trapje, ik zag mijn deur. Ik dacht, oh, dit is erg. Maar dit is wel wie wij zijn voor Jezus. Twee mensen durfden het aan en liepen het kantoor binnen. Mijn zoon was enigszins verbaasd. Hebben jullie het briefje niet zien hangen? Oh. Ja, maar... Och, ik zie het zo voor me. Die mensen zijn helemaal verslag. Ja, zeiden die twee mensen, maar dat moet toch echt een fout zijn? Want wij zijn hier namelijk altijd welkom. Dat hebben we gehoord en dat weten we. Weet je, mijn zoon die kijkt even voor zich uit en die denkt, dit is even een moeilijk dilemma. Want ik geloof dat ze in wezen wel gelijk hebben. Maar ja. En hij verzint iets nieuws. Weten jullie, ook al zou dat briefje er niet hangen, zoals jullie gekleed zijn met jullie vieze handen, is het sowieso geen goed idee om naar binnen te komen. Dus wat dat betreft is het misschien beter te gaan en een andere keer terug te komen als je wat netjes bent. De mensen verlieten het kantoor. Ook weer met diezelfde gedachte. Dat klopt toch niet meer. Ja, het is toch gezegd. Wat denken jullie wat er met mij gebeurde toen ik na een uurtje het kantoor kwam? Ik had lekker liggen slapen op de bank, kom naar mijn kantoor, doe ik recht tegen mijn zoon. En zijn er nog mensen geweest? Oh nee, niet zoveel. Hè? Maar er is toch wel iemand geweest? Ja, ik zag wel een paar mensen trapje oplopen, maar die liepen ook weer weg. Hè? Ja, als ik heel eerlijk ben, er zijn wel twee mensen geweest hoor. Maar wie waren dat dan? Oh, en ik kon me zo voorstellen hoe ik dat aan hem ging vragen. En mijn zoon zei, een man in een blauwe overal. Maar die was te vies om een hand te geven. Ik heb gezegd dat hij zich eerst moest gaan wassen. En ik denk, nee, dat was Herman. Dat is Herman, man, die durft nooit binnen te komen. Dit is de eerste keer dat hij bij me komt. De allereerste keer. Eindelijk heeft hij het lef om binnen te komen bij me. En wat doe jij? Wat doe jij? Ja, maar pa, hij was echt heel vies, hoor. Ik heb jou toch gevraagd om die deur open te houden? Ja, maar die staat open, pa. Tuurlijk. Als het erop aankomt, dan zeg ik altijd, ja, u bent de weg, de waarheid in het leven. U mag altijd komen. En vol ongeloof loop ik naar de deur toe. Ik kijk naar buiten en ik zie mensen op het plein lopen. En opeens valt mijn ogen op het briefje wat aan de deurpost hangt. Oh, en ik schrik. Weet je, en als ik dat zeg, dan voel ik het ook. Dan denk ik, dit is het dus. Dit is het dus. Ik zie een deur wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. En die andere persoon, wie was dat? Mijn zoon zegt, dat was Martijn. Maar pa, even onder ons, die kwam in zijn zwembroek en hij had een sigaret. En u zegt tegen mij, ja, dat ik niet moet roken. Dus ja, ik kan me toch ook voorstellen dat u Martijn niet wil ontmoeten. Weet je, dat moment, hè? Dat zou voor mij een breekmoment zijn. Want weet je, ik ken Martijn. Martijn is een jonge gozer, maar die is een beetje onzeker. Weet je, die ligt gewoon niet zo heel erg goed in de groep. Die moet het een beetje hebben van zijn fitness. Die heeft zich helemaal in de fitness gestort. Want ja, je onzeker voelen en dan ook geen sixpack, dat is niet te trekken. Dus ja, weet je, en als je dan iedere dag fitness, dan ga je het liefst in je zwembroek lopen. Maar ja, sinds hij in zijn zwembroek met zijn sixpack loopt, zit hij in een groepje vrienden en... Weet je, die roken allemaal, dus Martijn die is ook gaan roken. Ja, oh, maar Martijn, man. Als ergens mijn hart naar uitgaat, is het naar Martijn. Dus ik zeg tegen mijn zoon, hoe kan het nou dat je Martijn weggestuurd hebt? Je weet toch hoeveel ik van Martijn hou? Ik praat vaak over Martijn. Ja, maar ik weet ook gewoon dat u niet van roken houdt. Ik zeg, man, je moest eens weten, s'avonds op de bank, als jij in bed ligt, neem ik heel af en toe wel eens een sigaartje. Mag ik ook niet meer binnenkomen nou? Ja, dat is anders, pa. Ik zeg dat ik niet in mijn zwembroek loop. Ja, dat is omdat ik minder train, dat klopt. Maar hoe kan het dat jij Martijn hebt weggestuurd? Hij zegt, pap, ik dacht echt dat u blij zou zijn dat u gewoon even rustig op de bank kon liggen. Ik dacht eigenlijk dat ik het best goed gedaan had. Ik heb de deur opengelaten. Het was vannacht 1:30. Ik bleef maar nadenken. Ik denk, oh, wat een verantwoording hebben wij, hè? Wat een verantwoording hebben wij. Weet je, onze enige verantwoording dit jaar, hè, is dat wij mensen de kans geven om Jezus te leren kennen. Dat is het enige. Dat is een grote verantwoording. Want dat betekent dat iedere drempel die wij opwerpen, de mogelijkheid zou geven dat mensen Jezus niet laten leren kennen en dat wij het eindstation zijn van hun verlangen om gezien te worden. En ik hoop dat we dat allemaal heel diep van binnen beseffen. En daardoor hoeven we niet anders te worden dan we zijn. We moeten gewoon onszelf blijven. Weet je, ik ben bij de Vader geweest en hij heeft me zoveel vergeven. Echt waar, hij heeft mij zoveel vergeven. Dat ik me zou schamen als ik u iets niet zou vergeven. En als ik het moeilijk zou vinden om u iets te vergeven, dan ga ik er met u over in gesprek. Want dan wil ik het graag met u delen. Want ik wil het u wel vergeven, maar ik vind het een beetje moeilijk om u te vergeven. Maar niet vergeven is geen optie. Wij zijn geroepen om in 2019 Jezus te laten zien in ons wandelen. En dat wil niet zeggen dat we alles perfect moeten doen. Dat gaan we namelijk niet redden. Vandaar dat we mensen zo snel mogelijk bij Jezus moeten brengen. Ze moeten niet te lang bij ons blijven hangen. Ik weet nog dat ik vroeger deel was van een gemeente, ook in Jozua. En ik weet hoe we daar soms om konden gaan met dingen die anders waren. En dat heb je in iedere gemeente, in iedere kerk, in iedere school, in iedere voetbalclub. Als er iemand binnenkomt die duidelijk anders is dan wij denken dat het zou moeten zijn, dan gaan alle alarmbellen af. En het is helemaal niet erg om met elkaar na te denken over dingen. Het is helemaal niet erg om met elkaar te zoeken naar hoe we dingen moeten doen, als we maar lief hebben. En ik heb vroeger te veel vergaderd en te weinig omhelst. En dat zeg ik niet trots. Echt niet. En in de afgelopen jaren is mijn leven veranderd, want ik ga eerst omhelzen. Want ik geloof dat Jezus ons lief wil hebben en hij wil de wereld lief hebben. Weet je, wat mijn leven veranderd heeft, is het moment dat ik ging begrijpen hoe het werkte dat Jezus bij de Farizeeën en de Sadduceeën aan tafel werd uitgenodigd. Hij ging daar eten. Feestje. De oudste van de gemeente, Jezus kwam langs. Wij doen het goed. Als komt hij niet bij ons eten. Alles klopte. Echt. Komt er opeens zo'n mens binnenrennen? Het hele feestje naar de knoppen. Waarom? Omdat zij het gevoel hadden dat ze zich moesten verantwoorden. Weet je, op het moment dat er hier iemand binnenkomt en die is in Apeldoorn, staat die bekend als een vreselijk iemand. Die heeft al eieren tegen de voorgangers een voordeur gegooid. En oh man, 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 man. En die komt hier binnen. Dan moet ik een besluit nemen. Wil ik hem lief hebben met de liefde van Jezus? Of wil ik jullie allemaal te vriend houden? En tegen hem zeggen, joh vriend, weet je, als je spijt hebt, kom je maar. En tot die tijd alsjeblieft gaat bij de fietsenstalling is nog een plekje daar. Kun je nog een beetje in de buurt zijn, maar omhelzen doe ik je niet hoor. Ga ik niet redden. Die mensen die gaan allemaal denken dat ik... De Heer Jezus was totaal anders. De Heer Jezus deed maar één ding. Die ging mensen omhelzen die echt niet de bedoeling waren. De Samaritaanse vrouw die was onder de indruk. Praat u tegen mij? U weet toch dat dat niet de bedoeling is? Vindt u het goed dat die vrouw uw voeten wast? En dan zegt de Heer Jezus, ja jongens, toen ik binnenkwam hebben jullie me niet gekust, jullie hebben mijn voeten niet gewast. Deze vrouw, op het moment dat ze binnenkwam, tot nu toe, heeft ze me lief. En wij zijn soms bang om iemand lief te hebben, omdat wij denken dat we ons verbinden met datgene waar iedereen van denkt dat niet goed is. Vind het vreemd dat zoveel mensen zich alleen voelen? Je zou maar gevoelens hebben voor een man als man, of gevoelens voor een vrouw. En iedereen zegt dat het niet klopt, ja dat weet je zelf ook. Op een of andere manier voel je dat ook. Man, wat had je het graag gewild om die makkelijke weg te gaan? Is er dan nog iemand die gewoon jou durft te omhelzen? Of zeggen we dan tegen elkaar, ja nee, we hebben als kerk besloten. Dus ja, ja sorry. Weet je, gewoon in de supermarkt wil ik wel een keer stiekem doen, maar niet hier. Alsjeblieft. Zullen we gewoon gaan lief hebben? En ik meen het oprecht. Ik vind het zo erg dat wij soms niet durven lief te hebben. En het gekke is, als we in ons eentje zouden zijn, zonder de hele club mensen om ons heen, dan zouden we het misschien iets minder moeilijk vinden. Dan zouden we het iets minder moeilijk vinden. We hebben altijd het gevoel dat we verantwoording moeten afleggen. We hebben altijd het gevoel dat als we aardig tegen iemand doen die dingen verkeerd doet, dat we dan als het ware zeggen, nee, maar het is niet erg wat je doet. De Heer Jezus, die had mensen lief, dat wil je niet weten. Meestal aan het einde had hij nog wel een paar tips voor mensen. Maar als hij bij die rijke jongeling was gaan eten en hij was weggegaan voordat hij gezegd had dat hij alles vier keer terug moest geven, hadden we allemaal gezegd, oh, nou waarom was hij daar wezen eten? Dus we zijn altijd blij als er nog een staartje aan zit, zie je? Dat deed hij alleen maar om te vertellen dat hij niet goed was. Nee, dat was niet zo. De Heer Jezus ging bij mensen aan tafel om te eten, omdat hij ze wilde liefhebben. Zacchaeus, kom uit die boom. Ik? Ja, jij. Ik wil bij jou aan tafel zitten. Alleen hij hield zoveel van de mens, dat als die aan tafel zat, dan ging die op een hele mooie, liefdevolle manier in hun leven mee. De Emmausgangers vind ik ook zo'n mooi voorbeeld van mensen. Jezus wist precies wat ze hadden meegemaakt. En als wij bij de Emmausgangers hadden geweest en we waren in Jeruzalem geweest, dan hadden we ons oordeel al geveld. Dan hadden we al gezegd, weet je, die doen de hele tijd zo, man, die houden de moed er niet in. Goh, die zijn niet zo negatief. En als we dan ze nog op de terugweg tegen zouden komen, dan zouden we echt niet vragen, en wat heb je meegemaakt in Jeruzalem? Dan zouden we misschien wel een beetje afstand houden, want man, net in Jeruzalem waren ze ook al zo moeilijk. Wat doet de Heer Jezus? Hij gaat ernaast lopen en hij vraagt hun, wat is er allemaal gebeurd? Wat is er gebeurd? En ze mochten gewoon hun verhaal vertellen. Vind ik zo mooi. Ik vul vaak in voor een ander, dat is veel korter. Zeg makkelijk, hoe gaat het met je? Ja, dat dacht ik wel. Maar de Heer Jezus wil de mens zien. Hij wil mensen ontmoeten. Jullie voorganger Wim, of jullie medevoorganger, ik weet ook niet hoeveel jullie er hebben, maar ons Wim, ik zie hem niet meer zo vaak, maar ik vind het altijd heerlijk om met hem te spreken, omdat hij tegen mij altijd heel eerlijk is. Schokkend eerlijk. De laatste twee keer dat wij geluncht hebben, wow, die waren veranderend. Echt waar. Hij zei dingen dat ik dacht, dat zeg je toch niet? Gewoon dat gevoel, want dat is ook niet aardig. Maar hij had gelijk. Weet je, wij als broeders en zusters die Jezus kennen, mogen elkaar best wel eens prikkelen. Wij mogen best wel eens tegen elkaar zeggen. En we mogen elkaar best wel eens uitdagen, absoluut. We hoeven niet altijd te knuffelen. Wij kennen namelijk Jezus. Wij kennen Jezus. En Jezus kennen maakt zo'n verschil voor alles. Want dat betekent dat als wij ergens tegenaan lopen, dan kunnen we naar Jezus toe gaan en zeggen, Vader, weet u wat er gebeurd is? Heer Jezus, weet u wat ik... En dan zegt de Heer Jezus, ja, ik heb met je meegeleden, lieverd. Weet je, kom weer tot rust en laat de Heilige Geest het werk in je doen. Wij kennen Jezus, maar al die mensen die Jezus niet kennen, die hebben het pas moeilijk. Weet je, die mensen die gaan zoeken naar mogelijkheden om de pijn en om alles te verzachten in hun leven. Die gaan juist dingen doen waar wij van zeggen, dat hoor je niet te doen. Nee, want ze kennen Jezus niet. Ze kennen Jezus niet. En als wij ze niet de kans geven om Jezus in de ogen te kijken, dan wordt het alleen maar, ik doe het niet goed. Ik doe het niet goed. Ik doe het niet goed. En op het moment dat wij mensen gaan omarmen, gaan liefhebben, en hun naar Jezus toebrengen, zonder veroordeling, dan leren zij Jezus ook kennen. En dan wordt alles anders. Zijn we bereid om vol liefde en zonder terughoudendheid mensen de kans te geven Jezus te leren kennen? Dat is de vraag die ik deze morgen bij jullie wil laten. En ik hoop dat jullie ook daarin willen meedoen. Het is helemaal niet moeilijk hoor. Je moet gewoon iedere keer eraan denken hoeveel jou vergeven is. Echt waar, iedere keer weer. Iedere keer denken aan al die momenten dat je zelf ook worstelt. En wij kennen zelfs Jezus al. Zij niet. Iedere keer beseffen dat wij totaal niet anders zijn. Ook niet omdat we toevallig een club hebben met mensen die allemaal Jezus kennen. We zijn niet anders. Ook wij hebben onzekerheid, ook wij hebben pijn. Maar wij kennen Jezus. Ik ga met jullie afsluiten en dan gaan we een heerlijk lied zingen. Oh, hij gaat al beginnen. Oh, wat mooi. Zullen we met elkaar een moment bidden? Vader in de hemel, ik wil u danken dat we zo bij elkaar mogen zijn deze morgen. En ik wil u danken, Heer, dat we zoals we bij elkaar zijn, dat we allemaal maar gewoon mensen zijn. Gewoon mensen die u hebben leren kennen. Gewoon mensen die proberen u te kennen. Gewoon mensen die misschien nog een beetje aan de zijlijn bijstaan, maar wel net genoeg mee kunnen doen om deel te zijn, Vader, zo hebben we allemaal ons plekje ingenomen. En ik weet nog dat ik op de jeugdvereniging waar ik tot geloof kwam ook stond. En ik nam altijd nog net even wat drinken om wat zekerder te zijn. En ik stond mee te zingen met mijn handen net half omhoog, niet helemaal. Want weet je, ik wilde ook niet echt opvallen dat ik er niet bij hoorde. Maar ik wist ook niet of dat ik er wel echt bij hoorde. En ik weet nog dat er een meisje was die tegen me zei, het is niet erg. En ik zeg, het is niet erg. Ze zegt, nee, het is niet erg. Jezus wil je altijd ontmoeten. En dat heeft zo'n verschil gemaakt. En ook deze morgen wil ik tegen jullie allemaal zeggen, het is niet erg. Het is niet erg. En misschien heb je deze morgen wel het idee dat dingen erg zijn. En natuurlijk, we mogen straks dingen afleggen. We mogen keuzes maken. We mogen ons iedere dag uitstrekken om nog dichter bij Jezus te komen. Door nog kleiner te worden van onszelf en hem groter te laten worden. Maar het is niet erg. We mogen hem ontmoeten. En als dat voor ons geldt, geldt dat voor iedereen. We hoeven niet alles te begrijpen. Echt niet, we hoeven niet alles te begrijpen. We mogen lief hebben. We mogen lief hebben. En Vader, zo wil ik u bidden of dat u ons hart wil vullen met uw liefde. Uw liefde die over grenzen heen gaat. Uw liefde die niet kijkt naar wat wel of niet goed is, maar die kijkt met een hart vol liefde. En pas als u lief hebt, pas dan gaat u vanuit die liefde spreken tot ons. En weten we dat u ons niet laat vallen, dat u ons niet afwijst, maar dat u ons vasthoudt. En zo willen we dit jaar, Vader, wilt u mensen op ons weg brengen die we u mogen laten zien. Die we bij u mogen brengen, zodat u ze aankijkt, zodat u tegen ze kunt zeggen. Ik hou van jou, het is niet erg. De wereld begrijpen sommige dingen ook niet. En ik heb in mijn woord misschien ook dingen gezegd waardoor je zelf ook van slag bent. Maar het is niet erg, weet je. Mijn Heilige Geest in je komt wonen, dan zullen de dingen veranderen en soms zullen ze niet veranderen. En de hele wereld denkt dat ze moeten gaan veranderen, omdat de Heilige Geest in je woont en ze denken dan dat je zo moet worden. Maar weet je, lief kind, het is niet erg. Ik hou van je. Vader, wilt u ons gebruiken? Dat niet alleen de deur open zal staan, maar dat we geen enkele belemmering zullen zijn voor mensen om u te mogen ontmoeten. En dank u wel dat u ons zo wil zegenen deze morgen. En dat we straks met elkaar uw lichaam, uw bloed mogen drinken. En dat we mogen denken aan datgene wat u voor ons heeft gedaan uit genade. En niet alleen voor ons, maar voor iedereen. Die net niet klopt, die net niet past binnen ons denken. Voor iedereen. Dank u wel, Vader, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.